Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God. De gemeente zingen we op Psalm 62, daarvan vers 1 en vers 5. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen ook wij vanavond ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna uit de 10 geboden des Heren, vers 6 en vers 9, vers 7 en vers 9. Gij zult niet doodslaan, nog u wreken. En ook vers 9, ook of wij uw geboden volbrachten. In ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouw en barmhartige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, u komt de lof, de dank, de eer, de aanbidding, de lofprijzing toe tot in alle eeuwigheid. Heere, wat bent u groot, wat bent u goed. Al die machtige eigenschappen van u, die zoveel hoger zijn dan de onze. Er zijn eigenschappen waar wij, vooral na ontvangen genade, iets van kunnen bezitten. Maar u bent de volmaakte daarin. Die bron waar het allemaal voorradig is. En u die zo graag uitdeelt daarvan. Opdat ook wij daarin delen. Heer, heb dank voor zoveel genade, voor zoveel goedheid, en dat u vooral ook uitdeelde van uw Zoon, uw Kind, de zaligmaker, de verlosser. Heer, want hoe zouden we anders ooit zalig kunnen worden? Wij hebben het leven verspeeld. Wij belijden u dat. Maar u hebt voorzien in een zaligmaker, een redder, om ons te redden. Heer, en dan is het toch wel een stukje uitverkiezing van u, dat we vanuit het woord mochten worden opgevoed en gedoopt mochten worden. En zo vanavond ook een nieuw huis mogen zijn. Heer, en wij bidden u, wilt u het dan zo maken dat we voor het eerst of opnieuw geopende harten, een geopend leven mogen hebben voor u, de Verlosser. En als we u nog buiten ons leven lieten, en Heere, vanuit onszelf doen we dat, ook dat beleiden we u, mag het dan zo zijn dat uw woord zo naar ons toe komt, dat we niet op die weg door kunnen gaan, maar dat we met belijdenis van zonde en schuld, die verlorenheid van ons, de toevlucht nemen tot u, om bij u te schuilen, bij uw genade te ontvangen, vergeving van zonde, uw gerechtigheid, uw zaligheid, zodat het allemaal nieuw wordt en het oude voorbij is gegaan, dat we een nieuwe schepping worden en uw beeld meer en meer gaan vertonen. Heer, wat is dat groot en wat is het een goed leven. En dan begrijpen we elkaar als we u lief hebben. Heer, dan hoeven we soms maar een half woord te spreken. En dan is dat die vonk die overspringt. Vonk van herkenning. Heer, wij bidden u, doe ons daaruit leven. En geef dat uw genade in ons leven vermeerderd wordt. En dat we ook graag uitdelers mogen zijn van die menigelei genade van u, die zo groot is. Heer, want daar hebt u immers alles voor over gehad om ons daarin maar te laten delen. En u hebt ook voorzien in uw geest. Zo bijzonder, want die geest, die is het toch, die Heere is en levend maakt. Die ons maakt tot een nieuwe schepping. Die harten wederom geboren doet worden. Harten opent voor dat evangelie van u. Heer, wij bidden u. Kom, Schepper Geest, in al uw heerlijkheid en majesteit en kracht mee in dat woord waar u zelf voor gezorgd hebt. U hebt ons dat woord toebetrouwd en wij danken daarvoor. Heren, en wij bidden, mag vanavond alles meewerken tot de eer en de glorie van u. Wij bidden, help in de verkondiging daarvan. Wij mensen zijn onbekwaam om dat zo te verkondigen zoals u dat wilt. En dat blijft mensenwerk. En toch, als uw geest erin meekomt, dan wordt het ook zo anders. Heer, en dan blijft het niet alleen maar mensenwerk, maar ach, dan zult u woorden aanreiken om te spreken. En mag het dan, ja, zo zijn dat de zalving van uw geest erin meekomt. En zo ook de verlichting met uw geest, steeds weer ook van ons verstand, opdat we het gaan verstaan. Ook als we jong zijn, er kan ook zoiets zijn van, ja, ook als we ouder zijn, van lauwheid, van wat doe ik eigenlijk hier? Heer, maar zoek ons dan op. U weet het. En u kunt dat ook zomaar veranderen. Heer, wij bidden u, wees ons genadig. En ieder van ons, ook degene die thuis met ons verbonden zijn. Misschien wel in moeilijke omstandigheden. U weet ervan. Wilt u naar hen omzien en hen opzoeken. Vanuit uw opzoekende zondaarsliefde. Heer, wij bidden u, vergeef genadig al onze zonden. Gedenk in ieder die een taak in deze dienst heeft. We bidden voor bestuur. We bidden voor de organist. Voor kosters gezien, ook als daaruit de techniek bediend wordt. Heer, mag alles meewerken tot de opbouw van uw gemeente en de lof voor u, die het waard bent. Hoor en zegen ons, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. En ik lees allereerst met u uit het Oude Testament, Genesis 4, vers 1 tot en met 10. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, Matteüs 5, vers 21 en 22 en vers 38 tot en met 41. Allereerst Genesis 4, vanaf vers 1. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, Want ze zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heere zei tot hem. Oh, ik zit een heel verkeerd hoofdstuk te lezen. Ik zit uit Exodus 4 te lezen. Ik denk al, het klopt helemaal niet. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. En ze werd zwanger en baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heere verkregen. En ze voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht van het land de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging, en zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur, zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen? En Kain sprak met zijn broeder Abel, en het geschiedde, toen ze in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg hem dood. En de Heere zei tot Kain, waar is Abel, uw broeder? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik mijns broeders hoeder? En hij zei, wat heb je gedaan? Daar is een stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Gemeente, tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan Matteüs 5, vanaf vers 21. Gij hebt gehoord dat dat de oude gezegd is. Gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. En dan vers 38 tot 41. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor vanavond vindt u in het leerboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus. En vanavond is zondag 40 aan de beurt. Vraag en antwoord 105, 106 en 107. Ik lees ze met u. Wat eist God in het 6e gebod? Dat gebod staat vanavond centraal. Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen over het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren, afwenden. En ook onze vijanden goed doen. Gemeente, tot zover de schriftlezing en de lezing uit de catechismus. We zetten als thema boven de preek ook ik sta schuldig. Ook ik sta schuldig. Maar we gaan als voorbereiding op de preek ook eerst nog zingen. Uit Psalm 133 vers 1 en 3. Hoe goed het is dat broeders en zusters in liefde samen wonen in vrede. 133, 1 en 3. En ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de dienst voor zondag 26 oktober, Deo Volente, betreft. Om 10 uur dominee H. Verheul uit Ede. En om 6:30 dominee J.W. Hooijdonk uit Oldebroek. En de collecten zijn in deze dienst voor eerste collecte onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte vast in uw offervaardigheid aanbevolen. Psalm 133, 1 en 3. gemeente, naar het amen van de preek zingen. We hebben Psalm 37, vers 6 en 14. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede ontvangen. Gemeente, hoe word je nou een moordenaar? Of een doodslager? Eigenlijk best een mooie vraag. Nou, dat vond een Belgische advocaat, Jeff Vermassen, ook wel. En hij hield zich daar nogal wat mee bezig, van hoe kan het nou dat iemand op een gegeven moment iemand doodslaat, dat hij een moord pleegt, terwijl hij weet van ja, maar dan kom ik in de gevangenis en dan zijn jaren van mijn leven eigenlijk verloren. Hoe kom je nou eigenlijk zover? Nou, hij heeft er een dik boek over geschreven. Het heet Moordenaars en hun motieven. Met als ondertitel Monsters of Mensen? Met vraagteken. Ja, mooie titel waarover nagedacht is. Alliteratie, hè? Moordenaars, motieven, monsters, mensen. Maar daar schuilt natuurlijk een barre, bittere, donkere werkelijkheid achter. Volgens hem kan het bij ons allemaal zover komen. En, zegt hij, eigenlijk zijn wij mensen daarin nog erger dan de dieren. Want dieren, ja, die doden elkaar wel, maar ze moorden niet. Hij zegt, en dat doen mensen. Want moorden, dat doe je met voorbedachte raden. Gemeentemoord en doodslag zijn in onze tijd aan de orde van de dag. En dat heeft natuurlijk te maken met de verharding van onze samenleving, de toegenomen polarisatie. Maar ook de steeds kortere lontjes. Hoe vaak lopen de emoties niet hoog op en kunnen mensen zich niet meer inhouden. En dan kan het zomaar uitlopen op moord en op doodslag. Bovendien, waar kun je allemaal door gedreven worden? Door haat, kan diep zitten. Door nijd, door afgunst. Door geld, door wraakgedachten. Gemeente, onvoorstelbaar. Hoeveel jongeren soms ook een moord begaan. Jongeren die op jeugdige leeftijd al in contact komen met het criminele circuit en die gebruikt worden soms om klusjes op te knappen voor grote boeven. En voor een klein beetje geld en ja, die zo heel gemakkelijk zo in het criminele circuit worden ingezogen. Gemeente, we kunnen ook denken aan de rol van de media. Die spelen ook een behoorlijke rol. En allerlei computerspelletjes, hè, in computergames zijn moord en doodslag voortdurend aanwezig. Mensen kunnen heel makkelijk worden doodgemaakt en ze kunnen ook weer heel makkelijk opstaan en zo. En deze benadering van de dood, die doet wel iets met onze beleving. Ik denk ook aan films waar zoveel moord en doodslag vaak ingestopt wordt, verheerlijkt wordt. Het is wel duidelijk geworden wat de uitwerking daarvan is. Gemeente, wat opvalt in de beantwoording van vraag 105 en 106, is dat er meteen wordt ingegaan op de diepere achtergrond daarvan. Wat gaat er allemaal achter schuil voordat iemand komt tot die daad? Wat is de wortel nou? En dan worden wat dingen genoemd als nijd, haat, toorn, wraak en verkeerde gedachten, verkeerde woorden en verkeerde gebaren. Het kan zomaar, hè, die ander, dat we hem afschrijven. En als er dan verkeerde emoties bij komen, ja, het kan zomaar fout aflopen. Denk aan Kain en Abel. We hebben dat gedeelte gelezen uit Genesis 4. Nou, dan denk je, ja, hoe mooi, de eerste twee broers op de wereld. Er waren nog nooit twee broers geweest. En dan zijn er twee. En dat zijn zonen van de mens. Adam. Prachtig. Een man, een vrouw. En ze krijgen twee jongens. En broers zo samen. Nou, lijkt een en al harmonie. Maar ja, dan in die geschiedenis lezen we ineens over de wortel van de doodslag en de daad zelf. En er is afgunst, er is wraak, er is toorn. En het loopt op moord, doodslag uit. En de reden, ja, dat is dat offer. Bij die jongens, prachtig, ze besluiten, we gaan God offeren. En ze gaan God offeren. En dan komt Kain erachter hoe, dat beschrijft de Bijbel niet. Maar het offer van zijn broer wordt door God aangenomen en zijn offer niet. En meteen is er afgunst, jaloezie, wraak. De Hebreeënbriefschrijver die legt uit waarom dat offer van Kain niet wordt aangenomen en van Abel wel. Door het geloof heeft Abel een meerder en beter offer aan God geofferd dan Kain, waardoor hij getuigenis kreeg dat hij rechtvaardig was, omdat God dat getuigenis over zijn gave gaf. In het offer van Abel zien we dat gebeurt uit het geloof. En God rekent het hem tot rechtvaardigheid. En Kain, hij is jaloers. Ja, God waarschuwt hem echter nog wel. Heel mooi. Dat is een heel aansprekend gedeelte. Hoe God Kain waarschuwt voordat hij tot die daad komt. Hè? Van Kain, pas op. De zonde ligt aan de deur. Laat die deur dicht. Doe hem niet open. Blijf daar vandaan. Maar Kain wordt voortgedreven door zijn drift, zijn wraak, zijn emoties, toorn en afgunst. En ja, ten diepste door Satan, de mensenmoordenaar van het begin, die in Genesis 3 ook al aan het langste eind had getrokken. Kain. Hij, de hoeder van zijn broeder, never. Dood met hem. Gemeente, vanaf dat moment is het hek van de dam. Genesis 4 gaat dan meteen ook door met die andere geschiedenis. Van Lamech, met zijn twee vrouwen, Ada en Zilla. Lamech, een snoever, die dan tegen die vrouwen schreeuwt van hoor. Vrouwen van Lamech, mijn stem, voorwaar? Ik sloeg een man dood om een wond, hè? Hij bracht mij een wond toe, nou, ik heb hem doodgeslagen. En een jongen om een bult, hè? Hij bezorgde mij een bult, nou, ik heb hem doodgeslagen. Ja, een wond of een bult die een ander jou toebrengt? Is dat genoeg om iemand te doden? Dat is toch onvoorstelbaar. En gemeente, sinds Genesis 4... is het alleen maar erger geworden tot dat vreselijke dieptepunt in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook als we de laatste 100 jaar, de laatste ruim 100 jaar overzien. Wat een moord en doodslag is er allemaal geweest. Verdun, de Eerste Wereldoorlog. Auschwitz, Tweede Wereldoorlog. De Gulag, de Rode Khmer in Cambodja. Rwanda, Srebrenica, Hamas. En vul maar in, allemaal woorden, namen, maar er gaat een hele donkere werkelijkheid achter schuil. En we hoeven de nieuwsberichten maar te volgen en we worden erdoor overspoeld. En we kijken er niet meer van op, we raken eraan gewend, alsof het normaal is. Gemeente, dat betekent dat het 6e gebod nog volop actueel is. Maar waarom verbiedt God nou dat we onze medemens doodslaan? Wel, in de eerste plaats omdat wij mensen geschapen zijn naar het beeld van God. Genesis 9 is er duidelijk over. Wie het bloed van de mens vergiet, zijn bloed zal door God vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Ja, maar denkt iemand, dat beeld van God zijn we door de zonde toch kwijtgeraakt? Ja, klopt, maar gedeeltelijk. Gelukkig niet helemaal. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zo mooi dat er van het beeld van God nog vonkjes, residuen, overblijfsels zijn overgebleven. Wij zijn ten diepste, hoe het ook wenden of keren, ergens nog steeds beelddrager van God. En onze medemens is dat ook. En onze medemens is iemand die een ziel voor de eeuwigheid heeft te verliezen. Maar er is nog een reden waarom wij die naasten niet mogen doden. Want het leven van die ander is een geschenk van God. Psalm 139. Ik loof u, omdat ik op een ontzagwekkende wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Ja, als een borduurwerk als het ware. God die met zijn eigen hand, zijn eigen vingers dat borduurwerk heeft geborduurd, geschapen, gecreëerd. Een prachtig schepsel uit zijn vaderhand. Ja, moeten we met zoiets niet heel zorgvuldig omgaan. En gemeente, dat geldt niet alleen voor het leven van anderen, maar dat geldt ook voor het leven van onszelf. In antwoord 105 lezen we ook dat we ons eigen leven niet mogen beëindigen. Ook dat is niet van onszelf, kunnen we wel denken, maar ook dat is uiteindelijk niet van onszelf, maar van onze Schepper. We mogen niet de hand aan onszelf slaan. Gemeente, als het ons voor de wind gaat, dan kunnen we het ons ook niet voorstellen en dan kunnen we heel makkelijk oordelen over mensen die het wel doen. Maar waar het gebeurt, onthoud één ding, daar zit altijd een wereld van pijn, van diepe donkerheid en duisternis achter. Mensen die soms in hun jeugd al zo beschadigd zijn. Mensen die helemaal zijn vastgelopen en geen enkele uitweg meer zien. En die denken, dit is de enige uitweg. En die denken, dat een ander heeft niks aan mij en ik ben alleen maar tot last van die ander. En voordat ze tot de daad komen, zitten ze vaak al helemaal opgesloten in die donkere, uitzichtloze tunnel. Gemeente waar op de een of andere manier er wel gespeeld wordt door u of jou met een eind maken aan je leven. Bedenk, God wil dat toch niet. God heeft een doel met ons leven. Anders had hij ons niet gemaakt. Ook al zijn er dagen in het leven dat we het helemaal niet zien zitten. Zie daarop, God heeft een doel met ons. En als we op de een of andere manier het leven niet meer zien zitten, zoek hulp. Neem mensen in vertrouwen. Mensen die je kunt vertrouwen en die zijn er toch wel. En als het niet in je directe omgeving is, nou ja, dan zijn er toch ook in de christelijke gemeente mensen die je wel vertrouwt en waar je wel dat verdriet en die pijn kwijt kunt. Gemeente, de catechismus wijst er in antwoord 105 ook op dat we onszelf niet moedwillig in gevaar mogen begeven. Mag ik een paar dingen noemen? Maximum snelheid overtreden. Te veel en ongezond eten. Te hard werken. Een vrije seksuele moraal hanteren. Roken. Dranken. Drank. Drugs. Het is moordend voor onze gezondheid. Gemeente, als het goed is, is toch ons lichaam een tempel waar de Heilige Geest woont. En als ons lichaam een huis voor de Geest is, dan moeten we op dat huis toch letten. En dan moeten we daar toch zorgvuldig mee omgaan. Gemeente, als het gaat over moord en doodslag, moeten ook abortus en euthanasie worden genoemd. Abortus. Als we de media ook rond de verkiezingen een beetje gevolgd hebben, dan valt op hoe op abortus, op een hoe het recht op abortus op een hautaine manier verdedigd wordt. Begin van de week was ik met de voorbereiding van deze preek bezig en toen zag ik dat filmpje waarover intussen zelfs in het RD ook gisteren of eergisteren nog geschreven werd. Dat filmpje voorbij komen waar Christoffer, de man van de SGP, in gesprek was met Eva Jinek. En Stoffer, hij wees op de stijging van het aantal abortussen per jaar. Bijna 40.000, een enorme toename. En hij werd door Jinek volop bevraagd over die billboardactie tegen abortus. En ja, Stoffer probeerde in alle bescheidenheid en alle rust uit te leggen waarom. Hij hoopte dat het in Nederland tot een stukje bewustwording kwam. En hij wilde er het gesprek over op gang brengen. Maar Jinek verweet hem dat hij onderzoeksresultaten zou hebben verdraaid zonder dat ze dat aantoonde. En dat hij daardoor eigen electoraal gewin zocht. En zij wees erop van 86% van de Nederlanders vindt dat vrouwen recht hebben op abortus en daarom is het ook een basisrecht, ja. Ja, bizar dat je in ons land niet eens een discussie op een rustige manier kunt aanzwengelen over 40.000 jonge leventjes in ontwikkeling in de moederschoot, die zo breed gedood worden, medemensjes in de knop, die zich niet kunnen verdedigen. Het is toch bizar. Maar goed, stel nou. Je bent studenten, ongehuwd, scholier, zit nog volop op school. En je hebt een vriend, eventjes al, en je raakt zwanger. Ja, je hebt geen geld om een huis te kopen. Je hebt ook geen huis en je studie is nog helemaal niet af. En je vriend, als die erachter komt, dan geeft hij je te kennen van, ja, sorry hoor, maar ik ben echt niet van plan met jou verder te gaan. En ik wil gewoon dat je er een eind aan maakt en wij onze wegen scheiden. Wij gaan uit elkaar. Wat moet je dan? Kun je eentje zo'n kind opvoeden? Zomaar wat argumenten die aangevoerd worden door voorstanders van abortus. Ik snap dat dit een moeilijk punt is. En dat je hele toekomst in duigen ziet vallen. Je bent jong en je let vooral op het moment. En toch vertel het je ouders. Breek het open. Zo snel mogelijk. Neem mensen in vertrouwen. Ook de VBOK is er. En de gemeente. Ook daar heb je toch wel iemand die je in vertrouwen kunt nemen. En vergeet niet de lijn naar boven. Gemeente Zondag 40 wordt abortus niet genoemd. Nee. Het waren toen ook andere tijden. Euthanasie wordt ook niet genoemd. Toch heeft dat er ook alles mee te maken. Euthanasie. Dat onderwerp wordt steeds belangrijker, omdat we met z'n allen steeds ouder worden. En ja, de jonge generatie is zo druk met eigen dingen. Ouderen, met allerlei gebreken, ze kunnen zich heel snel als last ervaren. En in verpleeghuizen kan tamelijk snel de morfinepomp worden ingeschakeld. Ik heb daar akelige voorbeelden van meegemaakt. Ik denk ook aan de pil van Drion. Voorstanders van euthanasie, die willen dat het mogelijk is dat iedereen vanaf 70 jaar die pil op zak kan krijgen. En op het moment dat jij dan denkt van, nou ja, het leven is klaar voor mij, het hoeft voor mij niet meer, dan neem je die pil en dan goed, dan eindigt je leven. Gemeente, laten we niet te snel denken dat lijden in ons leven altijd voorkomen moet worden. Echt niet. God gebruikt dat zo vaak om ons juist geestelijk te verrijken. Alle dingen moeten voor Gods kinderen meewerken ten goede. Ook de last die er kan zijn als je ouder wordt. En laat het in de christelijke gemeente niet zo zijn dat ouderen en eenzamen lijden zonder dat er met hen meegeleefd wordt. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Een andere vraag zou kunnen zijn, hoe moet je wat dit gebod verhouden tot oorlogssituaties? Ja, christenen in het Romeinse Rijk waren vroeger principiële dienstweigeraars. Zouden wij als christenen dat misschien toch ook moeten zijn? Overal wordt momenteel meer geïnvesteerd in de wapenindustrie. Het is goed om wat betreft die vraag even scherp te hebben van hoe staat het precies in Exodus 20 en in Deuteronomium 5, waar dat gebod aangehaald wordt. Wel, daar wordt het woord ratzach gebruikt. En ja, dat betekent wetteloze doodslag. En dat heeft dus niets te maken met oorlogssituaties. Het kan in oorlogssituaties nodig zijn om jezelf te verdedigen ten opzichte van die vijand. En dan gaat dat niet over ratzach. Dat betekent niet dat in oorlogssituaties het niet zou kunnen. Dat er wel sprake is van moord en doodslag zoals in het zesde gebod verboden wordt. Denk aan Hitler en de zijnen. 6 miljoen Joden. Zomaar in koele bloeden opgeruimd. Opgelost dat probleem zoals hij dat zag. Denk aan de wandaden van iemand als Mladic in Srebrenica. En denk ook aan die moorden op 7 oktober 2023 in de Joodse kibbutz. En zo zouden we nog wel een poosje door kunnen gaan. Ook als een land wordt binnengevallen, ik denk even aan Oekraïne, om dat land te veroveren, dan heeft dat niets te maken met dat woord, of met een wetteloze of een wettige daad in oorlogssituaties. Dan is het doodslag zoals wordt verboden. Dat betekent dat het allemaal nou luistert. En ten diepste moeten we zeggen, we hebben allemaal gezondigd tegen dat gebod. We worden in zondag 40 allemaal schuldig gesteld. De boventoon van de antwoorden 105, 106 en 107 is niet de daad van de doodslag, maar wat er allemaal aan vooraf gaat. Die wortel, wat er allemaal achter schuilt. Hè? Dat we onze naasten met gedachten, woorden, gebaren of wat dan ook onteren, haten, kwetsen enzovoort. Met gedachten, woorden en gebaren. Iemand doodwensen in je gedachten, ja, dat is een vorm van doodslag. Maar met onze woorden kun je ook iemand doden. En met onze blik. Met onze gebaren. En we weten allemaal wel welke gebaren heel veel emotie oproepen bij anderen. Ik denk ook aan pesten op school of op het werk. De catechismus volgt hier de uitleg van Jezus zelf in Matthäus 5, waar hij zegt, jullie hebben gehoord dat tegen de ouden gezegd is, je zult niet doden. Maar ik zeg jullie, wie ten onrechte op zijn broer toornig is, die zal strafbaar zijn. En wie tegen zijn broer zegt raka, oftewel leeghoofd, die zal strafbaar zijn. Of Degene die zegt dwaas, ook die. Gemeente, dat betekent dat niet doodslag hier in de catechismus eigenlijk het kernwoord is, maar ja, wat eraan vooraf gaat, die wortel, de toorn, de haat, de afgunst, de kiem van doodslag. Ik denk ook aan Leviticus 19. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. En gij zult u niet wreken, nog de toorn behouden, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, als we dit alles overzien, ja, dan moeten we toch toegeven, ja, ontkomen er geen van allen aan. U niet, jij niet, ik niet. Er is in dat opzicht iets fundamenteel fout in onszelf, in deze wereld. Gemeente, antwoord 107 houdt ons niet zozeer voor wat er allemaal niet goed is, maar vooral hoe het wel moet. Wat de Heer wel wil. Het is niet zozeer, jij mag dit niet, je mag dat niet. Nee, wat wil God in ons leven wel? En dan luidt het dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Dat we ten opzichte van onze naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En dat we ook proberen te voorkomen dat die naaste schade leidt. En dat we onze vijanden goed doen. Het is nogal wat. Wie kan daaraan voldoen? Ja, onze naaste lief hebben als onszelf. Ja, we kunnen zo snel iets hebben van Kain, ben ik mens, broeders, hoeder. Het avondmaalsformulier wijst ons erop of we van harte gezind zijn en een ernstig voornemen hebben om in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naaste te leven. En dat geldt niet alleen voor degene die ons lief zijn en bij ons horen en voor degene in de christelijke gemeente. Nee, dat geldt ook daarbuiten. Gemeente, voor de levende verbondenheid met Christus is een hartelijke verbondenheid met elkaar nodig. Mag ik het nog een keer zeggen? Voor een levende verbondenheid met Christus is een hartelijke verbondenheid met elkaar nodig. In een individualistische en gepolariseerde samenleving als de onze is dat nog niet zo eenvoudig. Hoe breng je het allemaal in praktijk? De ander liefhebben? Ja. Dan zullen we ten diepste eerst ook God moeten liefhebben. En iets van zijn gezindheid hebben. En ja, dat betekent dat we daarin ook wedergeboren moeten zijn. En geen wonder dat ook de catechismus het liefhebben van onszelf verbindt met de vruchten van de geest. Hè? Als God ons wederom heeft geboren laten worden, als die geest in ons werkt, dan werkt die ook de vruchten van de geest in ons leven uit. Die reeks uit Gelaten 5. En daar gaat, ja, de catechismus ook mee aan de slag. Hè. Wat is de eerste vrucht van de geest in Gelaten 5? Dat is de liefde. Nou, dat is toch ook het woord wat als een soort paraplu over deze zondagsafdeling hangt. Liefde. En dan wordt het woord agape gebruikt. Uiteraard niet het woord eros, hè. Eros die wat ook volop te maken heeft met verliefdheid en zo en seksuele aantrekkingskracht. Nee, het is niet de bedoeling dat we eros hebben ten opzichte van iedereen. Nee, dat mag duidelijk zijn. Nee, het woord agape wordt gebruikt en dat is ja niet vleeselijke liefde. Aardse liefde, maar dat gaat daar bovenuit. Dat wordt van ons gevraagd, die eerste vrucht ook. Onze naaste liefde hebben als onszelf. En dan ook de vrucht van geduld, langmoedigheid, lang van moed. We houden nog even vol. We geven het niet zo gauw op. In het Grieks wordt een heel mooi woord gebruikt, macrotumia. En dan zit het woord macro in. Het is niet microtumia, een klein beetje geduld. Nee, macrotumia. Heel groot. Van moed, van geduld. Gemeente, geduld hebben met onze naasten betekent ook geduld hebben met zijn fouten en gebreken. Bijvoorbeeld ook ten opzichte van dat ene familielid dat we niet zo goed kunnen uitstaan. Of die irritante buurman. De Bijbel zegt, wees langmoedig, geduldig jegens allen. En niet dat driftige, dat heet gebakerde. Wees langmoedig. Gemeente, dan de vrucht van de vrede. In het Grieks eieren, daar zit het woord irenisch in. Ja, vredelievend. Niet een gewapende vrede, van we menen er eigenlijk niks van, maar ja, we houden onze irritatie wel binnenboord. Nee, gemeende vrede. Gemeente, waar we in onmin leven met onze naasten, doe eraan wat je kunt om het goed te maken. En dan kan het nodig zijn dat we zelf het initiatief nemen als het bij die ander niet vandaan komt. En het kan ook nodig zijn dat we schuld beleiden over datgene waar we zelf fout zaten. Laten we de minste zijn, omwille van de vredevorst. Als er één was die de zelfverloochening beoefende en het de minste te zijn, dan was hij het. Omwille van hem die zachtmoedig en nederig van hart was. Gemeente, de volgende vrucht is de zachtmoedigheid. Ja, zachtmoedig. Ook al worden we gesmaad, bespot, gehoond. Dat betekent niet dat je dan een watje moet zijn of een ruggengraat moet hebben als een banaan of zo. Nee, let eens op Mozes. We lezen van hem dat hij zeer zachtmoedig was, de zachtmoedigste van alle mensen. Maar hij had ook die andere kant. Als het nodig was, kon hij het volk ervan langs geven. Vooral als het te maken had met de eer van de Heer. En gemeente, dan de barmhartigheid. Ja, warm van hart, je hart klopt voor de naaste. Nou, dat is mooi. Als je hart nou gewoon klopt voor elkaar. Een hart wat bewogen is. En let anders op Jezus. Hij schold niet terug als hij gescholden werd. En ja, laten we op hem letten. En dan de volgende vrucht, vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Hoe staan wij bekend in onze buurt? In de gemeente? Op ons werk? Op school? Paulus houdt ons in het hoofdstuk over de vruchten van de geest, Gelaten 5 voor. Indien wij door de geest leven, zo laten we ook door de geest wandelen. Ja, leven, maar ook in praktijk brengen steeds weer. En gemeente, dan nog wat. Dat zinnetje over het liefhebben van onze naaste als onszelf. Dat betekent ook ergens dat je jezelf mag liefhebben. Want hoe kun je anders de naaste liefhebben als je jezelf niet liefhebt? Hoewel, daar is ook wel weer wat op af te dingen. In de Bijbel staat namelijk nergens een aansporing om onszelf lief te hebben. Bovendien hebben wij van nature onszelf ook al lief. In de Bijbel gaat het over twee hoofdgeboden. God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. En er is niet een soort derde hoofdgebod van heb je jezelf lief. En is het bovendien niet een van de opvallende kenmerken van onze tijd dat we eerder te veel van onszelf houden dan te weinig? We hebben vooral in onze westerse samenleving nogal te maken met egoïsme, individualisme. Ben ik nou die hoede van mijn broeder? Gemeente, zelfliefde kan zomaar ook bij de werken van het vlees horen. En de Bijbel waarschuwt ons ook voor de laatste dagen waarin mensen liefhebbers van zichzelf zijn. Het avondmaalsformulier houdt onszelf voor een mishagen aan onszelf te hebben. En daarom moeten we het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf meer lezen we zo van laten we onze naaste nou net zo lief hebben als we onszelf hebben lief gehad. We hebben in de regel onszelf heus wel lief, maar laten we dan ook onze naaste zo lief hebben. Toch wil ik er nog wel één ding over zeggen. Er zijn mensen die zichzelf altijd wegcijferen. Die zichzelf altijd, ja, beschouwen als, ik ben het niet waard. Echt diegene met een minderwaardigheidsgevoel. Dat is niet de bedoeling. De Bijbel keurt egoïsme, egocentrisme en al die overdreven aandacht voor jezelf af. Maar het is niet de bedoeling dat we kruiperig tegen de muur gaan staan en zo. Nee. En ja, dat is best een spanningsveld. Paulus houdt ons in Filippenzen 2 een gouden regel voor. Dat we door ootmoed de ander uitnemender leren achten dan onszelf. Nou, daar hebben we nog een hele klaar van. En gemeente, als we het daarover hebben, die ander uitnemender achten dan onszelf, dan gaat natuurlijk de Heer Jezus schitteren. En Paulus, hij schildert hem in Filippenzen 2 ook zo mooi. Hè? Degene die God was, maar die zich uit liefde voor het verlorene liet vernederen tot slaaf. Tot de dood aan het kruis, aan het vloekhout. Hij die God was, die wilde zelfs door God de Vader verlaten worden. En hij wilde terechtkomen in de angsten van de hel. Ik noemde aan het begin Kain, die zijn broer Abel doodde. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief dat degene die zijn broeder lief heeft, in het licht blijft. Maar degene die zijn broeder haat, die is in de duisternis. En die wandelt in de duisternis. Want die duisternis heeft zijn ogen verblind. Die is gewoon blind. En waar Christus onze ogen, ons leven, ons hart opent door zijn geest, daar gaan we onze broeder en onze zuster weer zien en lief hebben. En dan wordt de wortel van doodslag, jaloezie, haat, nijd, drift, wraakzucht, aangetast die wortel en die wordt ook langzamerhand uitgeroeid. En zegt Johannes in diezelfde brief, als iemand zegt ik heb God lief en die haat zijn broeder of zijn zuster, is een leugenaar. Gemeente, dat kan niet. Gemeente, als we mogen leven uit Gods liefde en beseffen dat hij ons eerst heeft lief gehad, dan zullen we elkaar toch ook lief hebben. En dan zullen we toch ook vergevingsgezind zijn ten opzichte van wie dan ook. En dan zijn we toch zeker niet uit op de dood van een ander, maar dan zijn we uit op het leven van die ander. Het eeuwige leven. Weet je, misschien is er vanavond iemand die, ja, moet zeggen, nou, ik voel mezelf zo schuldig. Ik ben daar zo in tekort gekomen. Ik weet niet hoe dat moet. Dat zesde gebod, dat stelt me zo schuldig. Wat een afgunst, wat een haatgedachte, wat een wraakgedachte. Wraakgevoelens heb ik diep in mijn hart. Dan mag ik u en jou wijzen op Christus. Zie hem daar hangen, aan het vloekhout. En daar hangt hij beladen, ook met de zonde, tegen het zesde gebod, om er verzoening over te doen. En dan hangen er naast hem twee moordenaars. Ze hebben de zonde tegen het zesde gebod bedreven, niet alleen met woorden, maar met de daad. Moordenaars. En dan let dan op die ene. Hij krijgt het zicht op Jezus, op het Lam Gods. En hij ziet, ja, hij hangt daar wel. Maar hij is onschuldig. En dan ziet hij zichzelf als schuldig. Wij hangen hier rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan, na deze belijdenis, neemt hij de toevlucht tot Jezus. Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan blijkt dat er vergeving is voor de zonde tegen het zesde gebod. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Gemeente, de zonde van die ene moordenaar. Ze komen terecht op het lam van God. En weldra stort de zaligmaker zijn bloed ook voor die moordenaar. Tot een volkomen verzoening van al zijn zonden. En die andere moordenaar, ja, die sterft in zijn zonde. Het is wat. De zaligmaker op een armlengte afstand. Het bloed van de zaligmaker dat gestort gaat worden. Zo dichtbij, op diezelfde heuvel. Wat ben je dan blind? Maar gemeente, de zaligmaker is in zijn woord ook onder ons aanwezig. En ook nu nog gaat zijn roepstem uit, wend je tot mij en word behouden. Vanuit dat woord mag ik u en jou voorhouden. Wie hem vindt, die vindt het leven en ontvangt een welgevallen van de Heere. Ja, die ontvangt eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. Heer, we belijden u dat we alles schuldig zijn tegenover dit gebod. Wij hebben gezondigd en ons voorgeslacht. We belijden het u. Wilt u er genadig verzoening over doen? Schenk door de vernieuwing van uw geest en de doorwerking daarvan, dat we steeds meer uw beeld vertonen. Het beeld van al die vruchten die genoemd werden, die beginnen met de liefde. En ja, ook de vriendelijkheid, de vrede, de zachtmoedigheid, het geduld. Geef dat we werkelijk vredestichters mogen zijn. In onze omgeving, maar ook daarbuiten. Heer, bewaar ons voor te veel eigenliefde. Dat we te veel gericht zijn op onszelf en onze eigen bezigheden. Er waren nog wortels van die oude mens in ons zitten en ons zo vasthouden. Ruk ze er meer en meer uit. En doe ons met de geestelijke wapenrusting strijden tegen haat en nijd, afgunst, wraak. Heer, wij bidden voor al diegenen die met elkaar overhoop liggen. Voor al diegenen die zichzelf ook als minderwaardig wegzetten, wegcijferen. Voor al diegenen ook die zichzelf moedwillig in gevaar begeven. Ook voor al diegenen die het leven niet meer zien zitten. O God, bewaar hen ervoor dat ze de hand aan zichzelf slaan. Heb dank, Heer Jezus Christus, dat u ook voor zondaren tegen het zesde gebod bent gekomen en uw bloed hebt geschonken, dat u aan het vloekhout wilde hangen tussen moordenaars. Wat een liefde, wat een zelfverloochening. Heren, wij bidden, gebied uw zegen over dit woord. Geef dat het zijn uitwerking mag hebben. Vergeef wat niet goed was. Geef dat we het meedragen. Wij bidden voor de nieder, voor de gemeente, voor het bestuur. Heer, we bidden voor dominee Vernooy, die over 2 weken hier zijn werk hoopt te starten. Geef een goede ingang. Heer, wij bidden voor degene die het op welke manier ook moeilijk hebben. Er kan zoveel zijn. Bewaar ervoor dat mensen zich als last ervaren. En dat ze misschien wel rondlopen met de gedachte, zou het niet beter afgelopen kunnen zijn. O God, geef ook dat jongeren oog hebben voor ouderen in hun eenzaamheid, hun strijd. Heren, zo bidden we voor een wereld waarin de zonde tegen het zesde gebod volop wordt gepraktiseerd. Heer, we denken ook aan ons eigen land. Ook als abortus en euthanasie soms zo gepromoot worden. Hier en als in films en ook in de media zo volop moord en doodslag keer op keer weer terugkeert. Ach, Heere, bewaar ons ervoor dat we erin meegezogen worden en het allemaal steeds normaler gaan vinden en dat het ons niet meer raakt. Heere, wij bidden voor deze wereld waar de zonde tegen het zesde gebod zo volop wordt gepraktiseerd. Wij bidden voor het Midden-Oosten. Heere, de eerste fase van het vredesplan is voor een groot deel tot een goed einde gekomen, mits nog dat aantal dode gijzelaars. Wilt u ook daarin voorzien? Heren, maar wij bidden, geef dat ook die volgende fase, nu er nog zoveel open einden zijn, er nog zoveel hobbels genomen moeten worden, dat ook die fase tot een goed eind gebracht mag worden en dat het vrede mag zijn. Heer, wij danken voor de wapenstilstand tussen Pakistan en Afghanistan. Wij bidden ook voor de mensen in Soedan, in Oekraïne. Ook waar mensen zo beknot worden in hun vrijheid. Ook wat het beoefenen van het christelijk geloof betreft. We denken aan christenen in Noord-Korea, in Iran, in Nigeria en zoveel andere gebieden. Wilt u hen ondersteunen en moed en kracht en volharding schenken? Heren, wij bidden. Wees ook de komende week nabij. Gedenk degenen die op vakantie zijn. Degenen die misschien nog op vakantie gaan. Bewaar voor elkaar. En stel ons tot zegen. In gezin, werk, waar dan ook. Ga met ons als we van hier gaan. Wij bidden dit alles. In de vergeving van onze zonden. Om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 147, vers 7, over de Heere die de lieflijke vrede uitdeelt. Psalm 147, vers 7. Ga dan heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen.
Wel.